Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we met elkaar zingen Psalm 72 en daarvan het eerste vers. Geef Heere de Koning uw rechten en uw gerechtigheid aan 's koningszoon om uw knechten te richten met beleid. Psalm 72 en daarvan het eerste vers. Ook vanmiddag belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En daarna zingen wij Psalm 123, het eerste vers. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. Psalm 123, het eerste vers. Belijden wij nu met de strijdende kerk van alle tijden en plaatsen ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Ieder van ons spreken met mij in zijn of in haar hart als volgt. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter hel. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees, dat is het lichaam, en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, we willen samen gaan lezen uit het Oude Testament en wel uit het boek Koningen, 1 Koningen 8. En dan vallen we daar midden in een geschiedenis. Het is de geschiedenis van koning Salomo. En laat ik maar aan de jongens en meisjes vragen die ook thuis meekijken. Ja, weten jullie wie koning Salomo is? Vast wel. Daar heb je denk ik wel eens van gehoord. En je weet misschien wel dat dat een hele wijze koning was, dat het ook een hele rijke koning was. En er is nog iets heel belangrijks wat koning Salomo gedaan heeft, waar wij hem misschien niet zo van kennen, maar de Bijbel maakt dat wel duidelijk. Deze koning heeft namelijk een tempel gebouwd voor God, in plaats van de tabernakel, de tent die de Heere God had laten maken in de woestijn, toen het volk van Israël uit Egypte was getrokken, heeft koning Salomo een huis voor God gebouwd. En in de eerste hoofdstukken van het boek Koningen kunnen we lezen hoe die tempel ook gebouwd is. Eigenlijk vanaf hoofdstuk 5. En wij gaan nu lezen uit hoofdstuk 8. Daar is de tempel klaar. En dan gaat het erover hoe die tempel in gebruik werd genomen. En laten we daar dan samen naar gaan luisteren. We lezen 1 Koningen 8 vers 1 tot en met 30. 1 Koningen 8, vers 1 tot en met 30. En daar luidt het woord van God als volgt. Toen riep Salomo de oudsten van Israël bijeen en alle hoofden van de stammen, de leiders van de families onder de Israëlieten, bij koning Salomo in Jeruzalem, om de ark van het verbond van de Heere over te brengen uit de stad van David, dat is Sion. Alle mannen van Israël kwamen bij koning Salomo bijeen voor het feest in de maand Etanim, dat is de zevende maand. Alle oudsten van Israël kwamen en de priesters namen de ark op en zij brachten de ark van de Heere en de tent van ontmoeting over met alle heilige voorwerpen die in de tent waren. De priesters en de levieten brachten ze over. Koning Salomo nu en de hele gemeenschap van Israël, die zich bij hem had verzameld, stonden gezamenlijk voor de ark. Zij offerden schapen en runderen, die vanwege hun grote hoeveelheid niet geschat of geteld konden worden. Zo brachten de priesters de ark van het verbond van de Heere op zijn plaats, tot in het binnenste heiligdom van het huis, tot in het heilige der heiligen, tot onder de vleugels van de gerub. Want de gerubs spreiden beide vleugels uit over de plaats van de ark. De gerubs bedekten de ark en zijn draagbomen van boven. Daarna schoven zij de draagbomen verder uit, zodat de uiteinden van de draagbomen wel zichtbaar waren vanuit het heiligdom, voor het binnenste heiligdom, maar buiten niet zichtbaar waren. Ze zijn daar tot op deze dag. Er was niets in de ark dan alleen de twee stenen tafelen die Mozes bij de Horeb daarin gelegd had, toen de Heere een verbond gesloten had met de Israëlieten, toen ze uit het land Egypte waren vertrokken. En het gebeurde, toen de priesters uit het heiligdom gingen, dat de wolk het huis van de Heere vervulde. Vanwege de wolk konden de priesters niet blijven staan om dienst te doen, want de heerlijkheid van de Heere had het huis van de Heere vervuld. Toen zei Salomo, de Heere heeft gezegd in een donkere wolk te zullen wonen. Ik heb immers een huis gebouwd als woning voor u, een vaste woonplaats voor u in alle eeuwigheid. Daarna keerde de koning zich om en zegende heel de gemeente van Israël, terwijl heel de gemeente van Israël stond. Hij zei, geloofd zij de Heere, de God van Israël, die met zijn mond tot mijn vader David gesproken heeft en dat met zijn hand heeft vervuld, toen hij zei, vanaf de dag dat ik mijn volk Israël uit Egypte heb geleid, heb ik uit alle stammen van Israël geen stad verkoren om er een huis te bouwen, zodat mijn naam daar zou zijn. Maar ik heb David verkozen om koning te zijn over mijn volk Israël. Het was in het hart van mijn vader David om een huis te bouwen voor de naam van de Heere, de God van Israël. Maar de Heere zei tegen mijn vader David, dat het in uw hart was om voor mijn naam een huis te bouwen, daar hebt u goed aan gedaan. Dat dit in uw hart was. U echter zult dat huis niet bouwen, maar uw zoon, die uit uw lichaam zal voortkomen, die zal voor mijn naam dat huis bouwen. Zo heeft de Heere zijn woord, dat hij gesproken had, gestand gedaan. Want ik ben in de plaats van mijn vader David opgestaan, en ik heb op de troon van Israël plaatsgenomen, zoals de Heere gesproken heeft, en ik heb voor de naam van de Heere, de God van Israël, dit huis gebouwd. Ik heb daar een plaats toegewezen voor de ark, waarin het verbond van de Heere ligt, dat hij met onze vaderen sloot, toen hij hen uit het land Egypte leidde. Toen ging Salomo voor het altaar van de Heere staan, tegenover heel de gemeente van Israël. En hij spreidde zijn handen uit naar de hemel en hij zei, God van Israël, er is geen God zoals u, boven in de hemel of beneden op de aarde, die het verbond en de goede tierenheid houdt tegenover uw dienaren, die met heel hun hart wandelen voor uw aangezicht, die zich tegenover uw dienaar, mijn vader David, gehouden hebt aan wat u tot hem had gesproken, want met uw mond sprak u, en dat hebt u met uw hand vervuld, zoals het op deze dag is. En u, Heere, God van Israël, houdt u tegenover mijn vader David, uw dienaar, aan wat u tot hem gesproken hebt. Het zal voor mijn aangezicht niet aan een man ontbreken, die op de troon van Israël zal zitten, tenminste, wanneer uw zonen op hun weg letten, door voor mijn aangezicht te wandelen, zoals u voor mijn aangezicht gewandeld hebt. Nu dan, God van Israël, laat toch uw woorden, die tot uw dienaar mijn vader David, die u tot uw dienaar mijn vader David sprak, bewaarheid worden. Maar, zou God werkelijk op de aarde wonen? Zie de hemel, ja de allerhoogste hemel kan u niet bevatten. Hoeveel te min dit huis dat ik gebouwd heb. Schenk dan aandacht aan het gebed van uw dienaar en aan zijn smeekbeden, Heere mijn God, door te luisteren naar het roepen en naar het gebed dat uw dienaar heden voor uw aangezicht bidt. Laten uw ogen open zijn, nacht en dag, over dit huis, over deze plaats, waarvan u hebt gezegd, mijn naam zal daar zijn, om te luisteren naar het gebed dat uw dienaar op deze plaats zal bidden. Luister dan naar de smeekbeden van uw dienaar en uw volk Israël, die zij op deze plaats zullen bidden. En u, luister in uw woonplaats, in de hemel, ja luister en vergeef. Hier eindigt, gemeente, de schriftlezing. Nou, we willen zo verder gaan luisteren in de preek naar wat hier allemaal staat, en dat is heel veel. Maar er is één ding wat in het bijzonder vanmiddag onze aandacht wel mag trekken, en dat is eigenlijk vers 27. Net wat ik zeg, het gaat over heel het gedeelte, maar bijzonder vers 27 noem ik u als tekst voor de preek. En ook bijzonder het eerste gedeelte van dat vers, en wat lezen we daar? Maar zou God werkelijk op de aarde wonen? Nou, dat is een vraag die wij vandaag ook wel kunnen en mogen stellen. Waar woont de Heere? Waar kun je God vinden? En jongens en meisjes, ik zou die vraag ook aan jullie kunnen stellen, en misschien ook wel aan de catechisanten. Als ik dat aan jullie zou vragen, waar woont God? Ja, wat zou je dan zeggen? Nou, ik denk dat een van de eerste dingen die bij je opkomt is, nou, God die woont in de hemel, hè? En dat is ook waar, hè? We kunnen dat in de Bijbel op verschillende plaatsen vinden. Ik denk aan Psalm 115, vers 3. Daar lezen we, de Heere, onze God, woont toch in de hemel. Hij doet al wat hem behaagt. Maar is de Heere dan alleen in de hemel? Ja, dan is de Heere misschien wel heel ver weg. En zo kan het misschien ook wel eens voelen, hè? Dat je denkt, ja, waar is God? En dat je misschien wel denkt, oh, de Heere is zo ver weg in de hemel. Maar zou de Heere ook op aarde wonen? Werkelijk op de aarde wonen. Nou, laten we verder naar dit gedeelte luisteren, zo meteen in de preek. Maar laten we eerst ook het voorbeeld van Salomo volgen. En ook net als Salomo in het gedeelte wat we gelezen hebben, bidden tot God. Laten we samen bidden. Heere, drie enige God in de hemel. U bent zo groot en zo heerlijk. En zo mocht Salomo u kennen, Heere. En we hebben daar zojuist over gelezen hoe u zichzelf bekend maakte aan Israël. En Heere, ja, dan mogen wij ook weten dat u zichzelf bekend gemaakt hebt in de Heere Jezus Christus. En het is ook in uw Zoon dat wij u nederig aanroepen en ook, Heere, nu tot u naderen in het gebed. We mogen opnieuw met elkaar verbonden zijn, hier in de kerk, maar ook thuis, Heere. En ja, dan kent u ons allemaal. Dan weet u met welke gedachten we ook plaatsgenomen hebben achter de computer of achter het beeldscherm of misschien wel meeluisteren ook. Heere God, u kent ons allen. En weet u ook wat we nodig hebben om te horen vanmiddag? Als we dan willen luisteren naar uw woord, ja, wil zelf met uw Heilige Geest dat woord ook toepassen, ook heel gepast maken voor onze persoonlijke omstandigheden. U weet precies wat we moeten horen, wat we nodig hebben. Misschien wel in de nood van het leven, als we misschien wel, ja, roepen ook tot u. Misschien voor ons gevoel geen antwoord krijgen, maar dat u dan toch een antwoord zou geven door de preek heen. Of, Heere, misschien ook wel heel onverschillig, dat we, nou ja, we luisteren mee, we zijn het gewend. Maar, Heere, dat u ons misschien wel wakker schudt. Of, ja, dat we misschien ook wel bezig zijn op een verkeerde manier in ons leven. En dat u dan ook aan ons hemd trekt en dat u zegt, ja, maar ik wil je nu toch corrigeren. Heere, u weet precies wat we nodig hebben en spreekt u dan tot ons in uw genade en in uw gunst, in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Wij hebben zo nodig dat u zelf ons opzoekt. En dat u, Heere God, ons ook leiding geeft en onderwijs geeft. Dat u ons de weg wijst, hoe wij met u te wandelen hebben, ook in de tijd die wij beleven. Heere, we mogen u dankbaar zijn. Dat u het nog mogelijk maakt dat we zo met uw woord bezig mogen zijn. En ja, misschien kan het wel zo zijn dat we in deze tijd, en wat zou dat een wonder zijn, dat we in deze tijd juist ook dichter bij u komen. Omdat we misschien ook wel meer tijd hebben om bezig te zijn met uw woord. En misschien ook wel veel mogelijkheden hebben om preken te luisteren. En Heere, wij willen u vragen, wilt u het tot een zegen stellen voor ons allen? Maar het is ook wel een moeilijke tijd, Heere. En dat ervaren we ook als we hier niet kunnen zijn, bij elkaar. Ook als we, ja, toch weten hoeveel mensen er overleden zijn aan dat coronavirus en hoeveel mensen erdoor getroffen zijn. En we willen u blijvend opdragen, allen die ook in rouw en verdriet gedompeld zijn. Heren, we bidden ook voor het personeel van de ziekenhuizen en de verzorgingstehuizen, voor de thuiszorg, Heere God, zoveel, ja, mensen die ook anderen verplegen en verzorgen en, Heere, behandelen. Ja, wij willen u vragen ook om uw zegen, Heere, over al dat werk wat mag gebeuren. Wees u maar bij hen, Heere. Wij bidden u voor hen die verantwoordelijkheid hebben, ook in de samenleving, voor onze overheid. We willen u bidden ook voor ons vorstenhuis. We denken ook vandaag in het bijzonder aan onze koningin die jarig is. Wilt u haar ook maar zegenen, Heere? En wilt u haar ook maar geven dat ze u mag vrezen samen met haar man en dochters? Heere, u kunt dat ook werken, ook in het hart van koningen en koninginnen. Ja, Heere, we hebben zo een voorbeeld aan Salomo. In het gedeelte wat voor ons ligt, hij mocht zijn volk voorgaan. Ja, later is hij ook wel ontspoord, Heere. En dan hebben we toch nodig dat u ons de weg wijst en dat u die vrees voor uw naam in ons hart werkt en ons ook vasthoudt. Heere, wij dragen zo aan u op al het werk wat in onze gemeente mag gebeuren. Dat mag gelukkig ook verder gaan en doorgaan, hoewel wel op een andere manier als anders. Maar wilt u toch uw zegen daar ook over geven? We bidden u nogmaals voor Sander en Anne die deze week in het huwelijk hopen te treden. Heere, we mogen u ook danken dat u hen bij elkaar bracht en dat u hen ook tot zover geleid hebt. Ja, wat is er veel, Heere, waar we u ook nog dankbaar voor mogen zijn. We bidden u, als wij ook naar deze wereld kijken, voor de wereld die ja, soms ook bloedt uit duizend wonden voor mensen die het ook zoveel minder hebben dan wij. Heere, ons leven mag nog gewoon enigszins doorgaan, maar er zijn ook mensen die omkomen van de honger. Mensen die ook in oorlogsgebieden leven, wat soms ook doorgaat. Heere, wij dragen ook de wereld aan u op en wij willen ook bidden. Geef toch, Heere Jezus, dat uw koninkrijk komt. Ja, Heere, zo bidden wij om een gezegende dienst uit uw hand. Vragen wij u alles wat wij nodig hebben. En Heere, wij bidden dat niet omdat wij iets verdienen. Wij zijn mensen die, ja, die tegen u overtreden hebben, tegen u gezondigd hebben in het paradijs al. En dat elke dag weer die zonde er is en dat we u vergeten. Dat is al zo erg, Heere. Dat we soms ook tegen uw wetten en geboden ingaan. O Heere, vergeef het ons. Dat is ook waar Salomo om bidt in zijn gebed. Heere, vergeef. Ja, doet u dat. En niet dan om ons, maar omwille van uw Zoon, de Heere Jezus. Het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegdraagt. Zie ons aan in Hem. Schenk ons het geloof door de werking van uw Heilige Geest. Het is in Jezus' naam dat we het u vragen. Amen. Gemeente, u mag uw gaven gaan geven. Normaal gesproken zou u dat doen op dit moment in de dienst. De inkomsten van de kerk die lopen terug. Ik heb dat vanmorgen gezegd. Denkt u vooral aan de kerkrentmeesters. De tweede en de derde collecte zijn dat. De eerste collecte is een collecte voor de kerktelefoon. Dat is een diaconale collecte voor de Protestantse gemeente Noordwijk. Ook daar mag u natuurlijk aan geven. Maar denkt u ook vooral aan de kerkrentmeesters. Wij willen gaan zingen als inleiding op de preek van Psalm 132 en daarvan vers 7 en vers 8. Vers 7, tot staving van de waarheid deed de Heere die van geen wankelen weet aan David een dure eed. En ook houdt uw geslacht mijn heil verbond en het vast getuigenis van mijn mond. Psalm 132 vers 7 en vers 8. Gemeente, het komt wel voor dat als een aannemer een gebouw oplevert, dat er een officiële opening van het gebouw is, een officiële ingebruikname. Dat gaat er vaak feestelijk aan toe. En zoals dat gaat, met willekeurig welk gebouw, zo gaat dat ook vaak als er een kerk in gebruik genomen wordt. Is daar toch bijzondere aandacht voor. En ik was er zelf niet bij, maar ik heb wel de foto's gezien en die staan meen ik ook nog op de website. Maar zo is dat ook gebeurd toen dit kerkgebouw, waar we nu helaas niet samen kunnen komen, in gebruik werd genomen. Ja, toen werd op een hele plechtige manier ook de Bijbel binnengebracht. Normaal dan ligt die hier ook. Sommige mensen die hebben gevraagd, waarom ligt die hier nu niet? Nou, dat is voor de hygiëne. Dan kan ook makkelijk het gedeelte waar die normaal ligt, schoongemaakt worden. Maar dat die Bijbel hier normaal open ligt, dat heeft natuurlijk wel een symbolische functie. Want dat laat zien, wij komen hier in dit gebouw samen rondom het geopende woord. En dat is niet omdat wij dat openen, of omdat het woord van nature gesloten is. Nee, dat ligt eigenlijk al open als wij de kerk binnenkomen. Het woord, dat staat centraal. Maar goed, een plechtige opening of in gebruikname van een gebouw, zien we zoiets nou ook eigenlijk niet in het gedeelte wat we samen gelezen hebben. Want ik heb het gezegd, die tempel die Salomo heeft laten bouwen, die is in gereedheid gekomen. En op een plechtige manier wordt die ook in gebruik genomen. En dat gaat dan toch wel op een heel bijzondere manier. Niet alleen de mensen nemen de tempel in gebruik, maar de Heere God zelf, zou je kunnen zeggen, neemt de tempel in gebruik. We hebben gelezen hoe Salomo alle voorname mensen uit het volk samenroept. En we horen hoe dan ook de ark van het verbond van de Heere, het teken van Gods aanwezigheid onder Israël, hoe dat overgebracht wordt van de tabernakel, de tent, Naar de tempel. Eigenlijk een verhuizing, zou je kunnen zeggen, van de Heere God zelf, met eerbied gesproken. En dat gaat heel bijzonder, want het zijn de priesters die de ark dragen, zoals dat ook moest volgens de wet van Mozes. En we hebben het gelezen dat het ook niet zonder offers gaat. We kunnen dat lezen in vers 5. Daar staat aan het einde van dat vers, zij offerden schapen en runderen die vanwege hun grote hoeveelheid niet geschat of geteld konden worden. Op het moment dat die ark wordt aangeraakt moet worden, op het moment dat die behandeld moet worden, dan moeten er ook offers gebracht worden. Want dan moet er ook bloed vloeien. Eigenlijk kan die ark alleen op zijn plaats komen nadat het offer gebracht is. Gemeente, dat leert ons misschien wel iets over de hemelvaart deze week. De Heer Jezus die zijn offer bracht en toen ook heen ging naar het huis van de Vader. De priesters die brengen de ark in het binnenste heiligdom, in het heilige der heiligen, zo noemen we dat dan, En als ze de ark daar op de plaats gezet hebben, dan gebeurt er iets bijzonders. En we lezen dat in vers 10 en vers 11. En laten we dat er ook maar even bij pakken. Want daar lezen we wat er dan gebeurt. Het gebeurde toen de priesters uit het heiligdom gingen, ze gaan weer naar buiten, dat de wolk het huis van de Heere vervulde. Vanwege de wolk konden de priesters niet blijven staan om dienst te doen. Want de heerlijkheid van de Heere had het huis van de Heere vervuld. Een wolk. Die komen we ook tegen met de hemelvaart. Een wolk nam hem weg. En dat gaat om diezelfde wolk. Dat is eigenlijk die wolkkolom waarmee God zijn volk uit Egypte geleid heeft en hen voorging door de woestijn en hen ook leidde, bij hen aanwezig was en ook de weg wees. En hier heeft die wolk zich verbonden ook aan die ark. En Op het moment dat de ark in de tempel gebracht is, dan vervult ook die wolk de tempel. Een teken dat God zelf eigenlijk die tempel in gebruik neemt. Nou, wat een ontzettend indrukwekkend moment moet dat geweest zijn. De Heere God neemt zelf zijn intrek in de tempel. Bijzonder. De priesters die kunnen niet eens blijven staan. Hè? Dat lezen we toch? Ze kunnen niet eens de dienst die ze normaal in de tempel verrichten, kunnen ze niet eens verrichten. Hè, alsof je de kerk niet in kan. Ja, niet vanwege een coronacrisis, maar omdat God daar is. En dat je daar gewoon niet binnen kan komen. Zo heilig is God. Zo vlekkeloos en zo smetteloos. Ja, daar kan ik echt niet bij in de buurt komen. Dat laat de Heere God wel zien. Hè? Zelfs de priesters die zelf al heel heilig zijn. Hè? Want een priester, op het moment dat je een priester werd, dan werd je ook geheiligd. Maar zelfs die priesters kunnen niet bij God in de buurt komen. En dan reageert Salomo. En dat is ook wel een beetje bijzonder, want dan doet Salomo, wat doet hij? Hij zegent de gemeente van Israël. Dat is best bijzonder, want ja, dat hoort toch eigenlijk niet, zou je zeggen, hè, bij een koning. We lezen het in vers 14. Je zou zeggen, ja, dat moeten die priesters normaal doen. Hè? Het volk zegenen. En hier doet de koning het, Salomo. En dan gaat Salomo nog iets doen. Eigenlijk gaat die zegen die hij geeft, die gaat over in een toespraak die hij houdt. Hè, vers 15 tot en met vers 21. Salomo die spreekt het volk toe. Nou, dat past wel bij een koning. Hè, want ja, dat zijn we ook wel gewend. Dat een koning op het moment dat er een bijzondere gebeurtenis is in het volksleven. Dat een koning het volk toespreekt. We hebben dat ook de afgelopen maanden nog meegemaakt, dat onze eigen koning het volk toesprak, zowel op de tv als ook op de Dam. Hè. Dus dat past er wel bij. En wat zegt koning Salomo dan in zijn toespraak, in zijn preek, zo mag ik het denk ik ook wel noemen. Hè. Want Salomo die heeft dus iets priesterlijks, hij krijgt hier ook iets profetisch. Hij gaat ook spreken over God, misschien zelfs ook wel namens God. Salomo, hij looft de Heere. Hij looft de Heere omdat de Heere God eigenlijk drie dingen uitgekozen heeft. En dat is eigenlijk de samenvatting van Salomo's toespraak. De Heere God die heeft het volk van Israël uitgekozen en hen uit Egypte geleid. Hij heeft David uitgekozen als koning over Israël en hij heeft ook nu. En dat had God tot nu toe niet gedaan, zegt Salomo. Maar nu heeft God dan ook een plaats uitgekozen om te wonen. Hè? Dus ja, Salomo die heeft eigenlijk, als ik een klein beetje ondeugend mag zijn, een preek in drie punten. Een preek notabene over de uitverkiezing, zou je kunnen zeggen. Hè? Een uitverkoren volk, een uitverkoren vorst. En een uitverkoren woonplaats. Sommige mensen die worden dan altijd meteen, als het over de uitverkiezing gaat, dan vinden ze dat meteen moeilijk en dan zijn ze een beetje bang en dan zeggen ze ja, maar dan wordt het ook zo zwaar. Die hebben er moeite mee dat God mensen uitkiest. Nou, Salomo niet. Salomo looft God erom. Hè? De uitverkiezing is iets waar je eigenlijk heel blij mee mag zijn. Misschien bent u dat ook wel, ben jij dat ook wel? Want wat zegt de uitverkiezing eigenlijk? God die koos een volk op deze aarde. God die koos ook een koning uit voor dat volk. God die kiest een plaats waar hij wil wonen. De uitverkiezing, dat wil eigenlijk zeggen, ja, ik maak niet mezelf zalig. Ja, we hebben het vanmorgen gehad over zalig worden. Ja, dat ligt niet in mijn hand. Dat is niet iets wat ik zoek vanuit mijzelf. Maar nou is het grote wonder hè, dat God nou mij zoekt. Dat God nou in Christus verloren mensen zoekt. Kijk, dat is eigenlijk de uitverkiezing en zalig maakt. En dan kiest de Heere God ook de middelen waardoor hij mensen zalig maakt. Daar heb ik het vanmorgen ook over gehad. En middelen die we ook biddend mogen en moeten gebruiken. De uitverkiezing is een troost en een reden om de Heere te danken. Nou, terug naar Salomo. Hij heeft het volk gezegend, hij heeft het volk toegesproken en dan gaat Salomo ook bidden. Hè? En we lezen in vers 22 dat Salomo voor het altaar staat en zijn handen opheft naar de hemel en dat hij tot de Heere bidt. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn handen op en bid. Veel voorkomende gebedsgestalten in de Bijbel. Salomo staat voor het altaar, dat moeten we waarschijnlijk zo uitleggen, hè, dat het altaar dus achter hem is en dat Salomo tussen het volk en het altaar instaat, met zijn rug dus naar het altaar toe. Dus hij staat niet achter het altaar. Salomo krijgt iets priesterlijks hier, maar hè, vanwege het zegenen en vanwege het bidden ook. Maar Salomo neemt niet de plaats van een priester in. Nee, in het oude Israël en ook volgens de wet van Mozes hè, was het zo. Je mocht als koning absoluut niet in het heiligdom intreden. En andersom ook niet. Hè. Een priester moest ook niet koninklijke aspiraties krijgen om te gaan heersen. Koning, priester en profeet, dat waren drie ambten die echt gescheiden moesten zijn. Hè. Wij kennen in ons land de scheiding der machten. Zo was dat in Israël ook. In zekere zin. Nee, die drie ambten die komen alleen samen in de Heer Jezus. Want hij is het alle drie. De Heer Jezus is zowel een koning, als ook een profeet, als ook een priester. Hè? Een profeet om ons alles te leren wat we moeten weten over God. Een koning om ons te regeren. Om ons ook de weg te wijzen. En een priester ook die zijn leven gaf voor zondaren. En die ook voor hen bidt. En die hen ook zegent. Alleen in de Heer Jezus komen die drie ambten samen. Kijk, de Heer Jezus die gaat Salomo ook ver te boven. Salomo is een goede koning op dit moment in de geschiedenis van Israël. En hij mag een groot werk voor de Heer doen. Maar het valt eigenlijk vergeleken met de Heer Jezus in het niet. Hè? De Heer Jezus is de meerdere Salomo. Dat heeft hij zelf gezegd. Meer dan Salomo is hier. Ja, gemeente. Salomo bidt dus. En ik ga niet dat hele gebed van Salomo langs. Het is een heel lang gebed. We hebben het ook niet helemaal gelezen. Dat zou best wel veel tijd kosten. Ik kwam ergens tegen en ik denk meteen dat dat waar is. Dat dit, hè, wat we hier vinden, dit gebed, dat het langste gebed is in de Bijbel. Nou, we zouden er heel veel van kunnen leren. Maar eventjes over hoe Salomo dat gebed begint. Want dat is toch wel heel mooi, hè? We hebben het gelezen. Salomo die begint eigenlijk met wie God is. Eigenlijk moeten we daar in ons gebed altijd mee beginnen. Met wie de Heere is. En altijd belijden. Heere, u bent zo groot. En u bent zo goed. U bent onvergelijkelijk, zegt Salomo tegen de Heere. U bent met niets en niemand te vergelijken. Er is geen God zoals u. Dat is het eerste wat hij zegt. Het tweede wat hij zegt over God is dat God ook trouw is. U bent trouw, Heere. En u laat dat ook zien en u hebt dat ook bewezen. U houdt u aan uw belofte. U houdt het verbond en de goede tierenheid. Met hen die met heel hun hart voor uw aangezicht wandelen. Ja, dat zegt Salomo er ook wel bij. Hè? Daar zit wel iets in van ja, je kunt ook alleen tot de Heere naderen. Eerlijk in het gebed, oprecht. Als je ook de Heere wil dienen. Als je hart ook voor hem is. En natuurlijk, Salomo die weet ook wel dat nooit volmaakt is en dat er ook altijd wel zonden zijn. En daar komt hij ook in het gebed echt wel op terug en hij beleidt ook de zonde en hij bidt ook om vergeving. Hij looft eerst de Heere God om zijn trouw en om zijn woord en om zijn belofte die hij aan David gegeven heeft. En daar beroept Salomo zich ook op die belofte aan David. En zegt hij, Heere, u hebt ook gedaan wat u aan David beloofd had, want u had aan David beloofd dat hij een zoon zou krijgen die op zijn troon zou zitten. En dat is ook gebeurd, want ik mag nu op de troon van mijn vader David zitten. En toch tegelijkertijd bidt hij ook weer, hè, in vers 26 meen ik, van Heere, ja, wil het ook blijvend vervullen. Hè, houdt u die belofte ook aan David altijd. Dat er inderdaad nooit iemand zal ontbreken op de troon van David. Nou gemeente, dit heeft ook alles eigenlijk met hemelvaart te maken. Hè? De Heer Jezus, die zit op de troon van zijn vader David. Die belofte aan David, dat speelt ook in het Nieuwe Testament nog steeds een heel belangrijke rol. En, nou, dat ga ik nou niet helemaal uitwerken, dan wordt de dienst te lang, maar dat zouden we wel kunnen doen. Moet u maar eens op gaan zoeken waar David overal voorkomt in het Nieuwe Testament. Dan heeft u, dat is misschien wel een goede tip voor een Bijbelstudie. Dat is niet achterhaald. Hè, waar Salomo hier om bidt, eigenlijk zou dat nog steeds ons gebed kunnen zijn. Ja, dan valt Salomo zichzelf eigenlijk in de reden. Hij onderbreekt zijn gebed eventjes, lijkt het wel, bij vers 27. En want hij zegt, maar zou God werkelijk op de aarde wonen? Het lijkt er eigenlijk niet bij te passen. Hè? Je denkt, ja, Salomo, je hebt het over David gehad en over dat er iemand op de troon van David zou zitten. Maar nu zegt u, zou God werkelijk op de aarde wonen? Dus hij onderbreekt zijn gebed. Hij zegt ook niet tegen de Heere God, zou u werkelijk op de aarde wonen? Nee, hij zegt, zou God werkelijk op de aarde wonen? Zegt hij tegen de Heere. In zijn gebed, zomaar. Ja, ik zei het al, we kunnen inderdaad zeggen, hè, dat de Heere God in de hemel woont. En dat zegt Salomo zelf ook in zijn gebed. Hè. Hij zegt dat aan het einde van vers 30. Daar zegt hij, en u luister in uw woonplaats in de hemel. Ja, luister en vergeef. Salomo die weet dat ook. God woont in de hemel. En nu vraagt Salomo zich af, zou God ook op de aarde wonen? Nou gemeente, ik had het al een paar keer over hemelvaart, want daar kijken we alvast op vooruit eigenlijk. Daar blikken we alvast op vooruit. De Heer Jezus die ging terug naar zijn vader in de hemel. En dan zeggen we het ook. De Heer Jezus, hij kwam uit de hemel op deze aarde. En hij is daar ook naartoe teruggegaan, hoe we de hemel ons dan ook moeten voorstellen. Want ja, ik weet niet hoe u zich de hemel voorstelt, maar eerlijk gezegd, ik heb er geen voorstelling van. Ik zou niet weten waar ik dan precies aan moet denken en hoe ik mij dat precies moet voorstellen. De hemel, eigenlijk het enige wat ik erover weet, is dat God daar woont. Nou, dan is het de mooiste plaats die er is, hè? Want waar de Heere is, ja, daar wil je toch ook zijn. Waar God is, als je de Heere lief hebt, ja, dan moet de hemel de mooiste plaats zijn die er is. God is in de hemel en ja, soms kun je er misschien wel eventjes iets van smaken en van proeven. Als God de hemel ook in je hart geeft. Hè? Is dat wel eens zo bij u? Dat de Heere neerdaalt in je hart? En je hart vervult? God is in de hemel. Dat weet Salomo. Maar nu is het zijn vraag, is God ook op de aarde? Eigenlijk vraagt hij nog iets meer. Hij zegt niet, is God op de aarde? Ja, dat zal hij misschien ook wel geloofd hebben. Maar woont God ook op de aarde? Zou God ook op de aarde wonen? Zou dat wel kunnen? Is dat wel mogelijk? Dat is eigenlijk zijn vraag, lijkt mij. Salomo valt zichzelf in de rede en hij bidt ook meteen wel weer verder tot God. Hè? Hij vraagt, ja Heere, zou u op de aarde wonen, maar u bent zo groot, de allerhoogste hemel kan u niet bevatten, hoeveel te minder dit huis dat ik u gebouwd heb. Wat is hier aan de hand? Hoe komt Salomo nou bij die vraag? Is er aanleiding om deze vraag te stellen? Is het misschien dat Salomo in één keer begint te twijfelen aan heel de onderneming? Ja, nou heb ik dat huis wel gebouwd voor God. Nou heb ik die tempel wel, heb ik wel, ja, maar voor ingezet. En heb ik wel al mijn gaven en dat kost heel veel geld gekost natuurlijk. Dat heb ik er wel allemaal in geïnvesteerd. Maar zou God er nou wel willen wonen? Ja, dat kun je jezelf wel voorstellen, hè? Dat hij daar misschien toch even aan twijfelt. Dat kun je toch ook wel eens hebben, hè? Als je iets doet voor de Heere, dat je denkt, ja, zou de Heere er wel blij mee zijn? Het is niet vanzelfsprekend dat God hier wonen wil. Dat beseft Salomo. En als hij het wil, kan het dan wel, hè? Kan hij echt op de aarde wonen? Als nou zelfs de hemel God niet kan bevatten. Zelfs de hemel der hemelen, de allerhoogste hemel. Als God daar nog bovenuit stijgt en nog veel groter is dan dat. Ja, dan kan God toch nooit bevat worden in zo'n tempeltje, in zo'n huisje dat ik voor hem gebouwd heb. Dat is dan onmogelijk. Twijfelt Salomo? Of is het iets anders? Nou, ik denk toch dat het iets anders is. Dat het niet zozeer twijfel is, maar dat het meer verwondering is. Dat hij er zich over verwondert dat het echt zo is. Dat God daar woont. Zou het niet zo zijn, gemeente, dat Salomo hier denkt aan wat er zojuist gebeurd is. Dat indrukwekkende moment waar ik het over had, dat God zelf, dat die wolk waar God in is, uit de tabernakel vertrekt en zijn intrek neemt in de tempel. Dat het eigenlijk misschien midden onder het bidden tot in één keer tot Salomo doordringt. Oh, maar wacht eventjes, dat is dus net gebeurd. Dat kun je wel eens hebben toch, hè? Dat je ja, iets meemaakt en dat is eigenlijk best wel indrukwekkend. En op het moment dat je het meemaakt, dan besef je dat ook wel. Maar dat het eigenlijk later, als je ja, misschien ja, wat bezig bent om te bidden, misschien inderdaad net als Salomo, dat het dan tot je doordringt. Oh, maar wacht eventjes. Dan is dat dus gebeurd. Dat zou ook wel eens kunnen, hè? Ook in het leven met de Heer. Dat de Heer misschien grote dingen aan je doet, ook aan je ziel doet. Dat de Heer ja, je misschien dingen laat zien of met je bezig is. En dat je dan achteraf hè, ook ziet van ja, maar oh, maar wacht even, heeft de Heere God dat in mijn leven gedaan? Vroeger zeiden ze wel eens, dan krijg je licht over licht. Nou, ik stel mijn gemeente zo voor dat eigenlijk is wat hier gebeurt. Dat het ineens doordringt. Wat een groot wonder hier gebeurd is. Toen die priesters daar de tempel uitkwamen. De ark daar neergezet hadden en dat de Heere zelf daar is. Salomo verwondert zich. Hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk dat mijn inspanningen, dat het werk van mijn handen, dat God daar iets mee te maken wil hebben, ja, dat God zelf daar wil wonen. Heere, u bent zo groot en ik zo klein. En dat u zich met mij bemoeit. Ja, dat u hier wil wonen. O Salomo. Salomo kan het wonder eigenlijk niet op. Hè? Dat de Heere God uit alle volken van de aarde één volk kiest. En dat hij bij hem wil wonen, dat is toch ook groot, toch? Dat de Heere zo groot is, dat hij heel de aarde vervult, de hemel en de aarde, overal is God. En nu laat God zich in met deze kleine mensen, met deze nietige schepselen en wil hij bij hen wonen. Maar gemeente, we zien hier wel hoe groot Salomo over de Heere denkt, toch? dat is voor Salomo echt niet zomaar iets. Ja, natuurlijk wil God bij ons wonen. Nee, absoluut niet. De Heer is zo groot. Hij is door niets en door niemand te bevatten. God is altijd groter. Altijd groter dan wij denken. Hij overstijgt alles. Hij vervult heel deze werkelijkheid. Hemel en aarde. Maar hij stijgt daar ook ver bovenuit. Alomtegenwoordig, zo zeggen we dat wel eens. Hè? De Heer is overal. Hij is oneindig groot. Salomo heeft een huis gebouwd en de Heere woont daar. Het is echt waar. Ja, zegt Salomo, want dat hebt u zelf gezegd, Heere. U hebt het zelf gezegd. Zo lezen we dat in vers 29. Ik zal het hele vers even lezen. Schenk dan aandacht aan het gebed van uw dienaar en aan zijn smeekbeden, Heere, mijn God. Door te luisteren naar het roepen en naar het gebed dat uw dienaar heden voor uw aangezicht bidt. Dat was vers 28, vers 29. Laten uw ogen open zijn, nacht en dag, over dit huis, over deze plaats waarvan u gezegd hebt. U hebt het gezegd. Mijn naam zal daar zijn om te luisteren naar het gebed dat uw dienaar op deze plaats zal bidden. Mijn naam zal daar zijn. Dat heeft God gezegd. Hij heeft het ook beloofd dat hij daar zal wonen. Alsof die belofte ook weer terugkomt in de gedachten van Salomo. Als die al vervuld is. Als de Heere daar zijn intrek genomen heeft. Ja, de naam van de Heere, die woont daar. Dat wil zeggen, de Heere zelf woont daar. Hij woont daar. Salomo heeft het over een huis ook. Hè? Hij heeft het niet over een tempel. Hij zegt niet deze tempel die ik gebouwd heb. Nee, dit huis dat ik gebouwd heb. God die krijgt een huis. Ja, het lijkt haast oneerbiedig, hè, als ik het zo zeg. Hè. God die krijgt een vaste woon- en verblijfplaats. Altijd was daar nog die tent waarin de Heere meetrok met zijn volk. En nu krijgt de Heere God met eerbied gesproken een adres. En zoals u en ik een adres hebben, een straat waar we wonen, met een huisnummer. En we kunnen, ja, als ik bij u op bezoek wil, dan kan ik u daar vinden. Hè. Dan, waar zullen we afspreken, bij u of bij mij? De Heere woont op de berg Sion. Ja, het lijkt haast oneerbiedig dat de Heere God een adres zou hebben met een straat en een nummer waar hij woont. Maar gemeente, dat is eigenlijk wel wat hier gebeurt. En het is ook geen wonder dat Salomo dus de schrik ook haast om het hart slaat. Hè. Zou dit kunnen? Ja, dit kan. Ja, dit is ook echt zo. De Heere God is eigenlijk lokaliseerbaar. Je kunt de Tempelberg nog steeds googlen op Google Maps. Nou, nu staat daar die moskee. Die kun je dan ook zien van de bovenkant. Maar daar woonde God. Op dat moment. Nou, misschien zou u nog willen dat het zo was. Dat je zegt, ja. Dat er één plaats op aarde zou zijn. Daar kan ik naartoe gaan. En daar kan ik God echt vinden, want daar is God op een bijzondere manier aanwezig. We kunnen denk ik allemaal wel aanvoelen dat de tempel die Salomo gebouwd heeft toch iets anders is als onze kerkgebouwen. Hè? Wij kunnen niet zeggen dat God hier in dit kerkgebouw woont. Op de Houtkrocht 2 in Noordwijk. Hoewel de Rooms-Katholieken die denken er eigenlijk wel zo over, hè. In de jaren 60 van de vorige eeuw was het nog wel zo, hè, dat serieuze Rooms-Katholieken hun hoed afnamen als ze langs een kerkgebouw reden of fietsten of liepen. Want ja, daar in dat kerkgebouw, daar wordt de hostie bewaard. Hè, en dat is de Heer Jezus. Dus de Heer Jezus die woont daar ook echt. Maar zo zien wij het niet. Nee. Kerkgebouw, dat is een gebouw waar de gemeente samenkomt normaal gesproken. En ja, je mist wel iets, dat voelen we ook allemaal wel aan als dat niet kan gebeuren. De Heere wil in die gemeente wonen. En gelukkig, dan mogen we ook weten dat de Heere overal is en we zeggen het ook tegen elkaar. De Heere is aan tijd nog plaats gebonden en dat is ook zo. De Heere God die kan hier in de kerk werken, maar hij kan net zo goed bij u in de huiskamer werken. Of waar je ook luistert of kijkt, gelukkig wel. Maar dat moeten we ook niet als een soort dooddoener gaan gebruiken. Hè? We moeten ook niet zeggen, nou ja, het maakt eigenlijk ook niet uit. Hè? Of, ja, wat maakt er nou uit dat we niet kunnen samenkomen? Nee, ik hoop niet dat u er zo over denkt. Want de Heer God die kiest ook wel tijden en plaatsen uit waar hij de zijnen wil ontmoeten. Dat is in die zin niet veranderd als je naar het Oude Testament kijkt. Hè? Zeker de tijden, hè, de zondag, dat blijft toch de opstandingsdag van de Heer Jezus. En dat blijft toch ook de dag waarop de Heer Jezus in het midden van zijn gemeente wil verschijnen. Zijn discipelen wil ontmoeten. Als ze samenkomen. En dan is het waar dat de Heer niet aan tijd of plaats gebonden is, maar wij zijn dat wel. Wij zijn maar mensen. En we zien hier in 1 Koningen 8 dat de Heere God daar ook rekening mee houdt. Hè. Hij komt ook heel dichtbij. Hij wil bij zijn volk Israël wonen. In het huis dat Salomo gebouwd heeft. En ze kunnen hem daar zoeken. En ze kunnen hem daar aanbidden. En ze kunnen daar komen voor zijn aangezicht. Ook op de grote feesten. De Heere God die brengt structuur en regelmaat aan in het dienen van hem. En ja, dat is toch ook wel belangrijk. En dat merken we misschien ook in deze tijd ook wel. Hè, hoe belangrijk dat juist toch ook is om wel die structuur en wel die regelmaat ook aan te houden. Dat geldt voor de samenkomst van de gemeente. Dat geldt ook, denk ik, voor ons persoonlijk gebedsleven. En voor de gezinsgodsdienst, hè, zijn er ook niet bepaalde momenten die we toch apart moeten zetten voor God. Bepaalde vaste tijden, misschien ook wel vaste plaatsen, om zo God te zoeken. Zou God werkelijk op aarde wonen? Vraagt Salomo. De Nadense Bijbel, dat is een Bijbel die heel letterlijk uit de grondteksten vertaalt. Iemand haalde het van de week op de kerkenraad nog aan en dat bracht me op het idee bij de voorbereiding van deze preek om daar toch ook nog even naar te kijken. De Nadense Bijbel die vertaalt hier, zal het waar worden dat God zal zetelen op de aarde. Zal het waar worden. Alsof Salomo vraagt naar iets wat in de toekomst gaat gebeuren. De Heere woonde daar in de tempel. De heerlijkheid van de Heere vervulde de tempel. Maar het liep met die eerste tempel niet goed af. En dit boek van de koningen, dat is waarschijnlijk samengesteld en geschreven, ja, toch in de tijd van de ballingschap. Hè? Als u die twee boeken, 1 Koning en 2 Koningen, die horen oorspronkelijk bij elkaar. En als je dan kijkt aan het einde van het tweede koningenboek, ja, dan lees je dat die tempel verwoest is. En dat het huis van David, wat is daar nog van over? Hè? De vorst en het volk, ze gaan in de ballingschap. En toch is de Bijbel het boek van Gods trouw, waar Salomo het hier over heeft. Dat koningschap van Israël, dat lijkt een mislukking. En die eerste tempel waar God woonde, die wordt verwoest. Maar toch wordt dit vervuld, dat God op aarde woont. Hoe dan? In de Heer Jezus. De Heer Jezus die de echte koning is van Israël. Meer dan Salomo is hier. De Heer Jezus die ook de echte tempel is, die het ook zelf zegt. Hè, breek deze tempel maar af. Ik ben de tempel, zegt hij. Daar woont God. Het woord is vlees geworden. In de Heer Jezus is God zelf op aarde komen wonen. En wij hebben inderdaad die tempel verwoest. Hem aan het kruis geslagen. De Heer Jezus, die ook de hoge priester is, die het offer voor de zonde brengt. En als hij dat offer brengt, dan scheurt het voorhangsel in de tweede tempel. De tweede tempel gebouwd ten tijde van Ezra. Daar wordt duidelijk dat de taak van de tempel, zoals die er in het Oude Testament was, niet alleen die eerste tempel, maar ook die tweede tempel, dat die taak ten einde is. Zal het waar worden dat God op aarde woont? Ja, in de Heer Jezus. Maar zegt iemand, ja, maar dan wordt het hemelvaart. En dan gaat de Heer Jezus weer naar de hemel toe. Is God dan nu niet meer op aarde? Het wordt ook Pinksteren. Kijk, gemeente. Daar wordt het waar. Daar wordt het nou echt waar, hè? Want dan komt de Heilige Geest van God uit de hemel. Op de aarde wonen. En dan bouwt de Heer Jezus als de meerdere Salomo zijn tempel. Dat is een kerk uit Jood en Heiden. En dan komt hij in die kerk wonen. Door zijn Heilige Geest. Zou God op aarde wonen? Ja, dat is Pinksteren. Oh, het was voor Salomo zo'n wonder. Dat de Heere zo neerbuigend goed was. Dat de Heere bij zijn volk wilde wonen, maar de priester kon er niet naar binnen. Maar wat er nou met Pinksteren gebeurt, dat is nog veel groter. Hoe is het mogelijk dat God op deze aarde zou wonen bij vervloekte mensen? Op een aarde, hè, waarvan God ook gezegd heeft, die aarde is om uwentwil vervloekt. Daar rust de vloek van de zonde op. Zou God daar nog kunnen wonen? Ja, dat kan alleen door het offer. Dat kan alleen door de verzoening. Dat kan alleen door het bloed. Dat kan alleen door het offer. Zou God op aarde wonen? Ja, in de Heer Jezus. Door zijn volbrachte werk. In de Heilige Geest. God wil wonen. In het hart van mensen. God wil wonen in zijn gemeente. Dan is het wonder van het Nieuwe Testament nog veel en veel groter dan het wonder van 1 Koningen 8. God woont bij zijn volk. Ja, daar moeten wij ook heel persoonlijk bij horen. En daar moeten we ook heel persoonlijk deel aan krijgen. Hè, dat die Heilige Geest ook in ons hart komt wonen. Wat een vraag van Salomo eigenlijk. Hè? Zou God op aarde wonen? Misschien dat die vraag ons kan helpen. Om iets te gaan beseffen van het grote wonder. Van het wonder van hemelvaart. Van het wonder ook van Pinksteren. Woont God op aarde? Ja. Werkelijk. Want zo zegt de Hoge. En de Verhevene. Die in de eeuwigheid woont. En wiens naam heilig is. Ik woon in de hoogte en in het heilige en bij die van een verbrijzelde en nederige geest is, opdat ik levend maken de geest der nederigen en opdat ik levend maken het hart der verbrijzelden. Amen. Gemeente, laten we samen zingen als antwoord op deze preek van Psalm 132 en daarvan het 9e vers. Want Sion is van God begeerd. Dat wordt met zijn woning hoog vereerd. Hier sprak hij die het al regeert. Hier zal ik wonen naar mijn lust. 132, het 9e vers. danken en bidden. Heere, werkelijk zou u op de aarde wonen, bij ons, Heere. Salomo die kon het wonder niet op. Hij kon het niet begrijpen, Heere, wij ook niet. En als het voor hem al zo'n wonder was en is, Heere, toen al, daar, in Jeruzalem, bijna 3000 jaar geleden, maar nu, Heere, 2000 jaar na Pinksteren, hoe groot zou het wonder dan nu wel niet zijn? Zou u wonen met uw geest in uw gemeente? Ja, Heere, daar moeten we toch heel stil van worden. Daar kunnen we toch eigenlijk niet anders dan heel stil van worden. Zo groot als u bent, zo heilig, zo rechtvaardig, maar in en door het offer wilt u wonen in het hart van mensen die vergeving van zonde krijgen. Heere, o dat wij ons verwonderen. En geef zo dat we mogen toeleven naar hemelvaart deze week en ook naar Pinksteren, Heere. Dat we iets van dat wonder ook mogen beleven, ook heel persoonlijk. Dat we daarin betrokken raken en betrokken worden. Maar dan bent u niet ver van ons gebleven. Dan komt u zo dichtbij. Dan komt u met uw woord en dan maakt u plaats voor uzelf. Ja, Heere, doe dat. En dat we het dan zullen zingen, verhoog, o poorten, nu de boog. Die poorten van de hemel opengingen om de Heer Jezus te ontvangen, maar ook dat de poorten van ons hart opengaan. Ach, dat de koning daarin mag rijden, dat u, lieve Heer Jezus, intrek houdt in ons hart. O, dan zijn we zo gelukkig, Heere. Dan zijn we de gelukkigste van alle mensen. Maar u komt als de koning, maar u komt, o Heilige Geest, o drie-enige God, u zij al de eer. Ja, zo mogen wij u loven en prijzen, zo mogen wij u danken, Heere, voor alles wat u gaf en geeft, en bidden wij u. Wees met ons, het verdere van deze zondag, ook deze week, bij alles wat er gaat gebeuren. Heere, denkt u aan ons in uw genade, om Christus wil. Amen. Gemeente, dan willen we tenslotte nog zingen Psalm 134 en daarvan het eerste en het derde vers. Loof, loof nu aller heren, Heer, gij zijne knechten. Geeft hem eer, dat Heer een zegen op uw daal, zijn gunst uit Sion, u bestraal. 134, 1 en 3. kerk en thuis, ontvang de zegen van de Heere. Verheft uw hart tot God. Ontvang zijn zegen die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.